geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Uit het profeet Jesaja hoofdstuk 7 en daarvan het 14e vers. Jesaja 7 vers 14. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Daarom zal de Heere zelf u lieten een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Tot zover. Letten wij op het teken, geweigerd en toch gegeven. Het teken, geweigerd en toch gegeven. Deze profetie, geliefde gemeente, verplaatst ons zo'n 735 jaren voor de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Een hele tijd geleden al. En om het wonder van deze woorden wat dichterbij te brengen, is het nodig enkele dingen op te merken. Dus in de tijd van de koning Agas, die regeert over Juda, Peka regeert over het tienstammenrijk Israël, en in Aram regeert Rezin, de koning van de Assyriërs. Dan is daar op de achtergrond de groeiende macht van Assyrië, geregeerd toen door Tiglath-Pileser. In die tijd is het dat Agas, zoon van de godvrezende Jotam, regeert. Hij heeft niet gewandeld in de weg waar zijn vader op wandelde. Hij was een boos en goddeloos koning, die met alle macht probeerde de afgodendienst in te voeren in Israël, in Juda. Dat is hem ook gelukt. Op alle hoge berg, op alle heuvelen, onder alle bomen, werd aan de afgoden hulde bewezen. En dat niet alleen. Maar hij zette ook een afgodsaltaar van de Assyriërs in de tempel van de Heer, in de voorhof. Het eigenlijke brandofferaltaar schoof hij opzij en hij liet een altaar maken nadat hij gezien had van de Assyriërs, om daar de Heere, nee niet de Heere, de afgoden op te offeren en te dienen. Daarbij vermeldt de schrift dat hij ook nog dit grote kwaad deed, dat hij zijn kinderen, zijn zonen aan de Moloch opofferde. Die boze vuurgod. Er valt van deze man dan ook weinig positiefs te vermelden. Hij was een man die overal doorheen ging. Nou, in dat rijk van Aram, Damascus, en in dat tienstammenrijk Israël, zag men met een zekere onrust de groeiende macht van de Assyriërs. En daarom zouden die Arameërs en Israël met liefst nog een paar bondgenoten zich verzetten en verweren tegen die opkomende macht van Assyrië, van Tiglath-Pileser. Waarschijnlijk hebben ze daar Juda ook wel voor willen hebben. Maar Agas wilde dat niet. Die had eigenlijk meer hoop op Assyrië dan op Damascus, Rezin en Peka, de koning van Israël. Deze koningen maken zich nu op. Rezin en Peka, die maken zich op om Juda geheel in hun bezit te nemen. Om Agas af te zetten en om een ander op de troon te zetten. Een vreemde deugend. Die zal de troon van David gaan bezetten. Maar, hoewel Agas al heel wat te lijden heeft gehad van de invallen in Juda, en hij al heel wat slagen ontvangen heeft, de strijd om Jeruzalem is nog zomaar niet beslist. De verbonden legers van de vijand, die trekken allemaal op naar Jeruzalem. En het huis van Agas, het huis, de prinsen, en de koning, de hele familie, is in rep en roer. Hun hart wordt bewogen als de bomen van het woud. Angstig, zijn ze, voor de dingen die komen zullen. Agas heeft het niet gevoeld, maar er zijn toen wel degelijk mensen geweest die wel hebben gevoeld waar het om ging. Het ging om het zijn of niet zijn van Davids huis. Het ging ten diepste om de belofte die God gedaan had aan David, dat zijn troon bezet zal zijn tot in alle eeuwigheid. En dat de Heere ondanks alle afval in David huis toch nog een lamp zal laten branden in dat geslacht. Totdat de Silo kwam, de grote rust aanbrenger, de koning der koningen en de Heere der Heeren, de Messias. Daar ging het om. Je kunt dus begrijpen, hoewel Agas, die van God afgekeerde man, dat wel niet zo gevoeld zou hebben, zullen er ongetwijfeld in zijn omgeving, in de stad, misschien ook wel onder zijn kinderen, waarvan sommigen later de Heere weer zullen toebehoren, zoals Hiskia, zullen er geweest zijn die die nood hebben gevoeld. Die nood van het zwaard van Damocles dat boven het huis van David hangt. En wel terecht. Terecht. Want ze hebben Juda en Jeruzalem vervuld met afgoderij. En ze zijn de ene ware God die hen uitleidde uit Egypteland, zijn ze vergeten en ongehoorzaam. Ze hebben het dus wel verdiend. Maar nou kan die God, die kan van zijn werk, van zijn belofte, van zijn verbond met eeuwig gesproken niet af. Hij heeft gezegd, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat ligt daar, en David heeft er immers toch van getuigd, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een vast verbond gemaakt, hetwelk in alles wel verordineerd is. Voorzeker is daarin al mijn lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. O, dat was immers de troost van David, om door het geloof zich te mogen vastklemmen aan die belofte, dat wat er ook gebeurt, hoe het ook toegaat in het huis, in zijn huis, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ook al is die goddeloze Agas alleen maar bang voor zijn hachie. Al is hij alleen maar bang voor die zwerm soldaten rond Jeruzalem van Israël, Tienstammerijk en de Arameërs Rezin. Er zijn er, en daar is ook de profeet Jesaja bij, die de Heere hebben aangeroepen. die enerzijds zich bewust zijn geweest. God doet geen onrecht als hij toorn over ons brengt. Het is verdiend. En die anderzijds blijven hangen, niet los kunnen laten. Blijven hopen op dat eeuwig trouwverbond. De belofte van dat zaad dat komen zal, dat de kop van de slang zal verpletteren. Nou gaat Agas met enkele mannen, die gaan op pad naar de watergang. Je moet je dat zo voorstellen, je had daar ook waterwerken, die waren heel belangrijk. Dat lees je ook uit Hiskia's dagen, dat ze een gang onder de grond, een watergang, hebben gegraven om Marie, om, ik wou zeggen de Mariabron, maar dat laat ik even, om Jeruzalem van water te voorzien in tijden van belegering, tijden van oorlog. Want Jeruzalem was niet zo gemakkelijk in te nemen, maar bij een langdurige belegering zouden de mensen van ellende, van honger, maar vooral van dorst, zouden ze bezwijken. Daarom is water voor een belegerde stad onweerlijk. En dan gaat die man, ik noem maar enkele hoofdmomenten hoor, dan gaat die man, die Agas, kun je je voorstellen, die gaat even kijken hoe het erbij staat. Is er water? Is er genoeg water? Hoe kunnen we het hier verdedigen? Hoe kunnen we proberen dat we water blijven hebben, houden voor de mensen, voor de soldaten, dat we niet van dorst sterven? Maar intussen heeft de Heer Jesaja opdracht gegeven om daar naartoe te gaan. Naar die waterwerken, die watergang. Met zijn zoon Shea Yashub. Dat betekent een rest, een overblijfsel, keert terug. Het kan ook betekenen een rest. Wordt omgezet. Laat het zo zeggen, bekeerd tot God. Zit er allebei in. Die naam was een gekke naam ergens, of een eigenaardige naam. Maar die had hij expres in opdracht van God aan die jongen moeten geven. Die jongen, die droeg een symbolische naam. Een rest keer terug. Hij was immers ook de profeet die profeteerde van de ballingschap, van de ondergang. Van Juda, van Israël, van Jeruzalem. Maar in die naam van die jongen, daar lag de trouw van de Heer in verklaard. Een rest keer terug. Want het zal zijn, na lange tijden, dat een overblijfsel uit Babel terug zal keren en stad en tempel zal herbouwen. Maar het andere is ook waar. Een overblijfsel, een rest, zal door de kracht van de geest en het woord tot omkeer komen. Die zullen erkennen dat de Heer God is. En zij zullen aan die God verbonden worden door zijn genade en door zijn ontferming. Ja, hij moet die jongen die misschien toen in jaren 15, 16, 17 is geweest, meenemen naar de koning, bij de watergang. Dat moet hij doen als een, ja, als een levende prediking. Weet je het nog? Weet je het nog?
Jesaja die moest zeggen, maak het hart deze volks vet, dat ze niet horen. Sluit hun ogen, dat ze niet zien, een vreselijk oordeel van God. Een moedeloosmakend oordeel. Diezelfde man mocht dagelijks te midden van de strijd, van de aanvechting, zijn jongen zien. Shea Yashub, een rest, keer terug. Wat is dat geweest voor die man als die in moedeloosheid, hij was een mens. Als die moedeloos was en de jongen kwam binnen, was weg geweest naar school. En als die net in de hoek zat te denken, oh, wat heb ik toch een ondankbare wens. Maak het hart deze volks vet, sluit hun ogen, plak hun oren dicht. Ik wil ze niet bekeren, ze zullen zich niet bekeren. Weg mee. En dat die jongen die binnenkwam. Een rest keer terug. Wat moet dat voor Jesaja troost geweest zijn. Elke keer als die jongen binnenkwam. Als die weer terugkwam nadat hij weg was geweest. Als die daarin herinnerd werd aan die eenzwerende God. Die bij niemand die meerder was kon zweren. Hij heeft bij zichzelf gezworen. Troost. Die jongen moet ik meenemen. Expres. Dat je zei, dat Agas het kan zien. Dat als die door die opgewonden mensenmassa heen stegen van de spanning te snijden in Jeruzalem. Het gaat over leven en dood. Eeuwige ondergang. Met daarbij de ondergang van Davids huis. Daar komt Jesaja aan. Hé, hij is ook bij Shea Yashub. De rest keert terug. Misschien zijn er wel van Gods kinderen geweest die op de stoep zaten of achter de open vensters. Moedeloos. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Zijn nu zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zouden dan zijn belofte missen, eeuwig haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgelacht van geslachten tot de zon. Daar gaat hij zijn. Zou die genoeg, daar gaat hij. Daar gaat Shea Yashub. Een restkeer. Wat is dat een prediking geweest voor diegenen die nog een oor hadden om te horen. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Dat is de moed in bange dagen. In dagen van hopeloosheid en ingezonkenheid en bedreiging rondom. Dan komt hij daar bij de koning. Met die jongen. De koning moet het ook zien. Een rest keer terug. Je zou zeggen, het is nog een barmhartigheidsopenbaring voor die goddeloze man die zijn eigen zonen door het vuur liet gaan. Als die daar de profete man God met zijn kind naderbij ziet komen. En dan gaat Jesaja met hem praten. Nogmaals, ik geef kort weer. Ik kan niet elk woord van dit hoofdstuk een lang hoofdstuk met u overdenken. En dan gaat hij zeggen, je hoeft niet bang te zijn voor de ondergang. Want die twee koningen, die rokende stompjes brandhout. Nee. Nee hoor. Petra die hoort in Samaria. Tienstammerij. En Rezin die hoort bij Damascus. En jij zit hier in Jeruzalem. Wat is een mens? Ach, als wat is in hem te prijzen, maak je niet zo druk. Wat een barmhartigheid Gods wordt er nog aan die man betoond. Dat hij dat mag horen. Want hij heeft het oordeel wel verdiend. Wij allemaal trouwens. Is een openlijke vijandschap tegen de Heer. En zijn dienst. Nee hoor. Nee, wees maar gerust. Vrees niet. Uw hart wordt niet week. Sta niet zo te bibberen op je benen. Nee. Ze hebben allemaal kwaad bedachte Syriërs. En de vermieten Israël. God staat erboven. Wat is een mens die de adem in zijn neus draagt? Hij is een teken. Hij is een teken van de Heer. Ja. Wat komt de Heer dicht naar een mens toe? Hè? Het is genade als een mens zalig wordt, zeggen wij. En dat is volkomen waar. Het is zijn gunst. Maar wat is het ook? Onze eigen schuld, ons verderf. Wat zou een mens op 1000 vragen geen antwoord kunnen geven als de Heer hem ter verantwoording roept? In de dag der dagen. Hij is hier een teken, die goddeloze kerel. Die krijgt van God zelf de gelegenheid, want Jesaja is de vertegenwoordiger van God, dat wist Agas wel. Krijgt hij de gelegenheid om een teken uit de hemel of uit de hel. Eén teken, beneden je, uit de aarde of boven uit de hemel, met alles wat ertussen zit. Jesaja wil hem niet een teken opdringen, hij mag zelf kiezen. Anders zou hij misschien nog zeggen van, ja, dat had je van tevoren bedacht, hè? Dat is niet echt. Nee, hij mag zelf kiezen. Hij kan donder en bliksem vragen van God. Hij kan vragen dat de aarde scheurt en de vijanden vergaan. Hij mag vragen wat hij wil. Wat een levensbuigende goedheid. Hoeveel duizenden mensen, miljoenen, waar de Heer dat nooit even gezegd heeft. Tegen jou, tegen jullie, eigen nou eens een teken. Misschien heb je trouwens gedacht, omdat het in de Bijbel staat, Gideon die vroeg ook om een teken. En meer mensen hebben om een teken gevraagd. En dat de Heer het goed vond. Maar als de Heer het nou zelf zegt, want in het algemeen wil de Heer het niet. In het algemeen staat er, jullie mogen de Heer niet verzoeken. Nee, moet je niet doen. Het woord is genoeg. Maar om onze menselijke zwakheid heeft de Heer niet kwalijk genomen als een klein gelovige zei, Heer, alsjeblieft, laat het vannacht droog zijn, of laat het vannacht nat zijn op het vlies. Maar nou zegt God zelf, ik geef jou... Ja, jij, die zo afgerekend hebt met de God van je vader. Ik geef jou de verlegenheid om een teken te vragen. Geef niet last. Uit de hemel, uit de hel, uit alle vragen. En wat doet hij? Hij zegt, nee, dat ben ik niet aan. Want ik zal de Heer niet verzoeken. Het staat toch in de wet, in Deuteronomium 6, en ik sta toch dat je de Heer niet mag verzoeken. Voel je het gemeen? Hij doet net alsof hij nog wat op heeft met de wet van God, die hij met zijn voeten vertrapt. Hij doet net alsof. Nee, zegt hij, nee, is niet nodig, dat doe ik niet. Waarom? Wat is de achtergrond? Waarom doet hij dat niet? Omdat hij allang een ander plan heeft. Hij heeft allang de weg uitgestippeld. En de weg waar hij op hoopt dat het gebeuren zal is zo. hij heeft boodschappers gestuurd naar Tiglath-Pileser, Assyriërs. Hij heeft gezegd, kom me helpen, ik zal je knecht zijn, ik zal je zoon zijn, je knecht. Ik zal er goed voor betalen. Wil jij mij helpen tegen die Arameërs, de Syriërs, en tegen die Israëlieten van de 10 stammenrijk? Wil je me helpen? Dat hij daarvoor het goud uit de tempel snijdt. Dat hij alles op alles te zetten om zoveel mogelijk te plukken van het huis van God om aan die heiden te geven, om zich zo veilig te stellen, dat interesseert niet. Dat hij zijn eigen verlaat om knecht te zijn van die koning. Een zoon van die koning. In plaats dat hij zou beseffen dat hij naar zijn naam genoemd is. En dat hij het teken draagt van die God die Abraham riep uit het Oer der Chaldeeën. Wilt hij niet uit. Maar dat wil hij niet zeggen. Dat durft hij niet te zeggen. Tegen Isaia. Hij is veel te benauwd. Daarom doet hij net of hij, goddeloos mens, zoveel eerbied heeft voor God in de hemel, dat hij zegt. Nee, dat doe ik niet hoor. Ik vraag geen teken van de Heer. Want dat mogen wij niet doen. We mogen de Heer. Je mag het wel doen. God zegt het zelf. Eis een teken. Hij doet het niet. Daar staat Jesaja. Nou ja, je voelt wel aan. Jesaja vreest de Heer. Er is toch voor iemand die de Heer vreest niets blijers. Als dat hij merkt dat God in het midden van de toren aan zijn ontferming denkt. Jeremia zegt, ik heb nooit een dodelijke dag begeerd. Er is toch geen vermaak als wij of onze kinderen of onze naasten wegzakt. In het moeras van de zonde en van de afgoderij. Kan het niet. Ik denk dat het voor Jesaja nog een meevaller is geweest. Dat hij naar die koning toe moest om te zeggen. Een teken moet je vragen van God. Misschien heeft hij wel gedacht dat zou het middelaars kunnen zijn. Zo denken wij toch. Dat zou het middel wel eens kunnen zijn dat hij tot erkentenis kwam. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En nou dit. Dat allerakeligste antwoord. Wat een teleurstelling. O, Jesaja roept het uit. O, huis van David. Is het je te weinig dat je de mensen moe maakt? Daar hoort hij zelf ook bij, hoor. Is het te weinig dat je hele gedrag, je hele handelwijze van die aard is, dat mensen het hoofd laten zakken? Met alles wat je overhoop haalt. Is dat te weinig dat je nou ook mijn God eerst zei hij, eist u een teken van de Heer, uw God. Uw God. Nog uw God. Maar nou slaat als het ware de deur met een klap dicht, zou je zeggen. Agas gooit hem dicht. Hij gooit hem dicht. Met zijn mooie praatjes. Nou kan je Jesaja niet zeggen. Uw God. Nou zegt hij, is het te weinig dat je de mensen moe maakt? Maak je op mijn God moe. Wat de manier van spreken, Wat daalt de Heer toch diep en diep af. Nogmaals, wat zal een mens tegen de Heer niets kunnen inbrengen? Nee, niets. Daarom staat er in de tekst, daarom. Omdat je zo bent. Omdat je niet een teken wil, je weigert het. Vanuit zeer slechte motieven en achtergrond, maar je weigert het. Want je vertrouwt liever op een rietstok. Je vertrouwt liever op de duivel. Je vertrouwt liever op die Assyriër. Je bent liever zijn knecht. Je levert liever het kostbare goud van het Heerhuis uit in zijn hand. Dat zou je niet baten. Maar nu je dit teken weigert, de Heer zal toch een teken geven. Nochtans, jij wil geen teken vragen. Nou zal de Heer het teken bij uitnemendheid geven. Wat is dat teken? De Heer zelf geeft ziet een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel, God met ons heen. Wat is dat voor een eigenaardig teken? Je leest het ook in Matthäus. Gelijk gesproken is door de profeet zeggende. Ziet de maag zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten, staat in Matthäus. In het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Wat een vreemd teken. Er staat in het vervolg dat eer dat knechtje zal weten te onderscheiden, goed, kwaad, laten we maar zeggen, een jaar of drie, daar zijn die twee koningen waar je nou zo benauwd voor bent weggevaagd. Die zijn wel weg, daar hoef je niet bang voor te wezen. Wie is dat? Ja, dat is uiteraard de Heer Jezus. Maar wie is dan dat knechtje waarvan Jesaja zegt, dit teken geeft God dat dat knechtje, als het een peutertje is, dat hij net zo'n beetje, ja, verstandig begint te worden, dan zal het afgelopen zijn met de Arameërs, dan zal ook de dreiging van Israël, Peka, die wordt weer uit de weg geruimd door Hosea, die zal afgewenteld zijn. Ik begrijp, dat is een hele moeilijke vraag. Sommigen denken bij dat knechtje aan dat kind van Jesaja. Dat die boter en melk zal brengen, dat hij te midden van het oordeel het nog goed zal hebben. Want Jeruzalem is nog een tijd gebleven, straks als de Assyriërs, als Jeruzalem bedreigd wordt door de Assyriërs, dan grijpt de Heer weer in de tijd van Hizkia en wordt de stad bevrijd. Later ging het toch allemaal in puin. Maar er was nog ontferming midden in die moeilijke dagen. En ja, Calvijn en anderen denken dat dat knechtje, dat de zoon van Jesaja geweest is. Maar dat is erg moeilijk, want die jongen, Die was waarschijnlijk hier al jaar of 17. Die was al lang die kleuterleeftijd voorbij. Ja. Je zou het natuurlijk zo kunnen verklaren. Later komt de Messias. Over honderden jaren. Zou het nog duren. Eer die van zuigeling tot ongeveer 3-jarig kind opgegroeid is. Dat is ook zo'n periode van zo'n 3 jaar. Zou dit voorbij zijn. Dat is ook de tijdsduur, zeg maar. En dan zijn de 2 koningen met hun macht weggevaren. Dat zou kunnen. Er is natuurlijk ergens nog een andere oplossing. Ik wil u niet vermoeien met uitlegkundige problemen. Maar ik moet er wel iets van zeggen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er in die tijd een wonder gebeurd is. Nog niet het wonder van de Messias. Nog niet het volle wonder. Zoals in de volheid destijds. Maar het zou kunnen dat er wel een wonder gebeurd is. Als een aanklacht tegen het huis van Agas. Dat een maagd is zwanger geworden. Die al zwanger was misschien. Die een kind zou baren. En die midden in de godsverlating. Midden in de afval van Davids huis. Midden in de verwachtingloosheid. Zo uit zal roepen. Immanuel. God met ons. Tegen de stroom in. Zodat er over gezegd zou worden. Heb ik gehoord komen wat er gebeurd is. Wat onze oren bereikt. Een meisje, een maag. Een kind geboren. Weet je hoe ze noemen? God met ons. Ik laat dat verder rusten. Het zou wel de oplossing zijn voor de volgende verse. Want eer dat het kind 3 jaar oud zou worden, heeft God een volleinding gemaakt met Rezin en met Peka. Maar de diepste betekenis, de wijdste betekenis is het wonder dat God met ons zal zijn. Dat die maagd zal zeggen, God met ons. Dat Maria in opdracht van de hemel zal zeggen, Jezus, zalig. In die maagd zal die onwankelbare trouw al verzint Agas in de duisternis. En al zal er nog heel wat ondersteboven gaan, want Agas gaat ook ondersteboven. Eind van het hoofdstuk heb je het gehoord, hoe het eruit zal zien, tenslotte. Want je kan de duivel wel tot je vriend maken met een hoop goud en zilver. Maar uiteindelijk dan vreet hij je toch op. Dan heb je geen rust. Dan ben je verloren. Maar ondanks deze bittere werkelijkheid. Ondanks de afmatingen van Davids huis. God blijft bij zijn woord. Dat zaad zal u de kop verborstelen, Satan. Gij zult de vesten verborstelen. Kun je hier wel merken. Maar dat zagen u de kop van God met ons. In de diepste zin is dat gebleken toen God de Zoon. Kinderen hebben er al de laatste tijd de catechisaties veel over gehoord. Het is niet zo makkelijk, maar het hoort wel bij de grondslag van het christelijk geloof. De Zoon, God en mens in één persoon. God met ons. Dieper kan het niet. Want je kunt zeggen, ja, als God voor je is, ja, dat is groot. Maar dat met ons, dat kun je ook zo zien. En het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Hij is al in de gedaante gevonden als een mens. Hij heeft zichzelf ontleden de gestalte van een dienstknecht, aannemende. God met ons. Hij is in mijn vloek, in mijn verlorenheid, in mijn godsgemis is hij afgedaald. Hij is gekomen onder de wet die Agatha zijn laars lapte. Die een mens van nature aan de kant schuift. Andere heren moeten over ons regeren. Ja, zo was het in Agatha. God vertrouwt niet. Geef mij Tiglath Pileser maar. Dat is het rijk van de toekomst. O, en ondanks dat alles, laat God zich niet tegenhouden. Het moet en het zal Immanuel zijn. God met ons. Op een zodanige wijze zal hij met ons zijn, dat hij mijn vloek, mijn verdoemenis op zich zal halen. De hoogste blijk van zijn liefde. God met ons. Let wel, lieve vriend of vriendin, broeder of zuster, als u in de tegenheden zit. Als het is alsof God u verlaat voor uw waarneming. Als u merkt dat aan de aardse tent geschud wordt, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Als u vraagt aan de Heer en u ontvangt niet wat u graag zou willen, denk dan aan het woord God. Hoe was die God nou met ons? Was hij nou met ons door ons onze zin te geven? Was hij met ons door het koninkrijk op te richten? Ons allemaal genoeg te eten, geld genoeg, macht genoeg, eer genoeg? Zo willen wij wel God met ons. Maar willen wij nou ook God met ons? Hij antwoordt niet, zei ik desdaags mocht kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. God met ons. Zo is God met u geworden. Ja, u denkt, ik wil niet sterven. U zegt, ja, maar ik zou... Ja, dat kan ik best begrijpen. Maar hij wilde wel sterven. Hij wilde wel de dood aandoen. Hij wilde wel in die weg van vernedering en verlating met ons zijn, ja, onze plaats innemen. Satan die kan het u voordoen komen dat hij zegt, ja, je hebt geen geloof. Je hebt niet dit, je hebt niet dat. Want, wat verandert er nou? Er verandert er niks. Hoe lang heb je daarom gevraagd? Daar heb je om gevraagd. Daar. Is het nou gebeurd? God met ons. Toch maar God met ons. Hij was veracht. Toch maar stonden de mensen. Wij komen er nog goed af ergens. Want de diepste essentie van zijn lijden, die gaat ons voorbij als we dit geloven. God met ons. Dan geldt toch opdat ik in afbraak, in moedeloosheid, in tegenstellingen, in leven en in dood, opdat ik niet eeuwig van God verlaten zou zijn. God met ons. Dat kan je niet tegenhouden, Agas. Al zou je er voor eeuwig buiten vallen, maar je kan het niet tegenhouden. Dat kan niemand tegenhouden, al stikt het van de afgoden in het land. En al roept alles ons toe. De instorting van alles wat we zien. God met ons. Immanuel. Het is geschied. Toen. Dat we daar ons hoofd nou mogen neerleggen. Al ben je onrustig. Al ben je geplaagd. Al denk je, hij antwoordt niet. Je denkt maar. Want hij heeft geantwoord. Toen hij geen antwoord meer kreeg. Dat is het antwoord voor u. Opdat u daar blij mee zou worden. Ik ook daar blij. Mijn Heer en mijn zaligmaker. U hebt gehangen aan het hout. En er was geen woord meer voor u over. Zo bent u mijn zaligmaker geworden. Zo hebt u de toren Gods tegen mijn zonde gedragen in uw lichaam op het hout. Toen, lieve vader, geef mijn kinderlijk toevoorzicht. Mijn kinderlijk toevoorzicht. Dat ik niet verschrikken. Maar dat ik als een kind bij u mag zijn en wakker mag worden aan uw middelaarshart en u eeuwig prijzen.